Welkom bij Alarmfase Rood, de podcast over hulpverlenend Nederland.
Ja, een tijd geleden hebben we een aanrijding met een auto gehad. En daar zaten uiteindelijk mensen in bekneld. Ja, daar zijn meer incidentenbestrijders naartoe gegaan. Want de overweginstallatie was ook ernstig beschadigd. Die lag half uit de grond. Die auto die was eigenlijk net bij het kontje getikt. En die was gaan tollen. En die, dat was één grote bende. Dat was het begin van de nachtdienst. En daar zijn we eigenlijk de hele nacht mee bezig geweest.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Alarmfase Rood. In de vorige aflevering maakten we kennis met Erik van de meldkamerspoor van ProRail. En kregen we een uniek inkijkje achter de schermen van de landelijke spoorwegmeldkamer. Vandaag gaan we een stap verder. We reconstrueren vier indrukwekkende incidenten. Hoe komt nou zo'n melding binnen? En welke keuzes moet je maken in de eerste seconde? Hoe houd je het overzicht wanneer tientallen telefoons tegelijk rinkelen en het complete treinverkeer afhankelijk is van jouw beslissing? Je hoort hoe het werkelijk is om midden in de chaos te zitten zonder zelf ooit het incident te zien. Want juist op de meldkamer worden de eerste en misschien wel de meest belangrijke beslissingen genomen. Ga er goed voor zitten. Dit is deel 2 van ons gesprek met Erik. Dit is Alarmfase Rood. Welkom Erik.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Ja.
Wie is Erik buiten het werk om?
Dat is een goeie. Wie is Erik buiten het werk om? Ja, 39-jarige jongen, geboren in Enschede, maar ondertussen ruim 15 jaar woonachtig in Nijmegen. Ooit begonnen bij het spoor als conducteur. 10 jaar volgehouden en toen was ik daar eigenlijk een beetje, merkte ik dat ik daar niet meer de goede energie vandaan haalde. Gezien alle discussies die gevoerd moesten worden in de trein met de mensen die wel of geen kaartje hebben. En toen ging ik wat verder kijken en toen kwam ik toevallig de meldkamer spoor tegen van ProRail.
Wil je ons eens meenemen? Stel dat je nu achter je bureau zit en er komt een melding binnen. Hoe ziet dat er dan uit?
Ja, het ligt eraan wat er gebeurt, hè?
Aanrijding materieel?
Ja, dat kan. Meldingen gebeuren op verschillende manieren. 9 van de 10 keer, stel er gebeurt een aanrijding met een auto, drukt de machinist op de alarmknop, die komt bij de treindienstleider binnen. De treindienstleider neemt zijn veiligheidsmaatregelen, daarna alarmeert hij ons. Daarna alarmeren wij het door naar de overheidshulpdiensten. Het kan ook andersom, gebeurt niet heel vaak, maar het gebeurt ook andersom dat bijvoorbeeld een politiemeldkamer de 112 belletjes eerder krijgt van de mensen die staan te wachten bij de overweg en die het live zien gebeuren. Dat zij ons als eerste bellen. En dan moet je even schakelen. Want dan weet je, oh wacht even, de treinsleider heeft zijn veiligheidsmaatregelen nog niet getroffen. Als die al op de hoogte is. En dan, dan alarmeer je hem andersom eigenlijk.
Loopt een incident dan anders als jij door een van de hulpdiensten wordt gebeld? Want dan loopt eigenlijk een incident van die kant loopt al?
Nee, het loopt niet anders. Het loopt soms net iets sneller. Omdat de hulpdiensten al aanrijdend zijn en eventueel zelfs al te plaatsen zijn. Dat kan wel een verschil maken inderdaad in de afhandeling. In de totale afhandeling, niet per se in de alarmering.
Als je nou het belletje krijgt van een collega van het spoor, Wat zijn voor jou dan de volgstappen die je moet doen?
Ja, je maakt je dossier. Je gaat eerst een intakeformulier opstarten. Je moet een aanrijdlocatie hebben. Dat is dan bijvoorbeeld overweg 3.4. En dan heeft die trein een remweg gehad. Dus die staat stil bij 4.0. Dus dan zet je hoofdincident op de overweg. En je subincident is dan die gestrande trein. Die staat bij 4.0. Dan vaak komen er nog overwegstoringen bij. Dus nou ja, die voegen we ook toe aan het dossier. Kan zijn op een druk baanvak dat er nog gestrande treinen staan. Die moeten dan ook aan het dossier worden toegevoegd. Dus dan moet je ook uitzoeken of navragen bij welke kilometerering al die treinen staan.
Ja, als je dat allemaal klaar hebt, dan sla je hem op.
Moet je even wachten totdat die alle taken helemaal voor alle subdossiers ook alle taken geladen zijn. En dan druk je op de knop alarmeren. En dan, vooral bij een aanrijding, is de incidentenbestrijding, die krijgen een voormelding. Vaak zitten die al in de auto, zijn ze al aan het rijden. Daarna is door alarmeren naar de hulpdiensten. Bij ons bellen wij in eerste instantie de brandweer voor de eerste redding en bestrijding. Secundair komt eigenlijk altijd de politie erbij voor de afhandeling van eventuele slachtoffers. En verkeersongevallenanalyse. Dat loopt dan op die manier. En de brandweer die is vaak redelijk snel klaar. Die hebben iets minder lang werk eigenlijk dan de ongevallenanalyse, afhandeling. Forensische opsporing komen ook te plaatsen. Dus dan communiceren we voor de rest verder met in plaats van de brandweer met de politie.
Op het moment dat de hulpdiensten weg zijn, de FO is klaar, de politie is klaar, brandweer is sowieso wel klaar. Dan begint misschien voor jou wel het meeste werk. Om te zorgen dat alles weer gaat draaien, schoongemaakt wordt, gerepareerd wordt, vervangen wordt, gecheckt wordt.
Ja, dat valt best mee. bij een aanrijding. Daar komt de officier van dienst rail die komt te plaatsen. Die neemt heel veel van ons over. Die neemt de rechtstreekse communicatie met de OVD van de politie. En de brandweer eventueel. Wij sturen de aannemer aan voor eventuele schade aan de overweg of de hekwerken of wat dan ook. Soms moeten er gewoon hekwerken weggeslepen worden om goed bij het spoor te kunnen. Nou, dan zorgen wij dat de aannemer daarvan op de hoogte is. En dat hij daar naartoe komt om direct na het incident de boel te kunnen herstellen.
Wat en gebeurt er als een baanvak dermate beschadigd is dat er geen verkeer meer overheen kan?
Daar is gewoon treinverkeer gestaakt.
Dan moet omrijden.
Ja, dan zetten vervoerders het bussen in. En dat gebeurt wel eens. Maar die echte hele grote dingen, die zijn gelukkig niet zo heel vaak. Maar ja, een aanrijding met de auto, het ligt eraan. De ene keer wordt de auto 300 meter over het spoor meegesleept. Moet alleen even de ballast worden teruggeveegd eigenlijk. En dan is het klaar. Het ligt maar net aan de overweg en hoe die geraakt wordt. En soms dan vliegt hij net de verkeerde kant op. En dan slaat hij de hele overweginstallatie ook omver. Dat gebeurt ook.
Moet je dan ook snel beslissingen nemen? Of is het gewoon voor jou stappen volgen op je scherm?
Het is wel snel beslissingen nemen na aanleiding van de stappen op je scherm. Want je weet je werkwijze, je weet wat je moet doen. Soms is het ook even, het gebeurt toch heel vaak dat er een auto het spoor op rijdt. Want dan zegt de navigatie, sla hier rechtsaf. Maar ja, dan moeten ze eerst het spoor over voordat ze rechtsaf moeten. Ja, dan slaan ze meteen het spoor op en dan staan ze vast. Want dan rij je vaak net een beetje een kuil in en dan staat die auto op de wip, kan die niet meer weg. Ja, dan is direct de treindienstleider alarmeren. Die belletjes komen wel vaak vanuit de politie bij ons. En dan is de treindienstleider alarmeren en die weet ook wat hij moet doen. En die weet beter wat hij op dat moment richting die overweg heeft rijden dan wat ik kan zien. En die slaat ook meteen alarm. Die drukt bij hem op een alarmknop voor dat baanvak in. Alle treinen in een straal van 5 kilometer, die krijgen daar de alarmoproep binnen. Die gaan meteen rijden op zicht. En die luisteren wat er aan de hand is. En dan eventueel al dan niet stoppen.
En voel je dan ook een zekere druk bij grote incidenten? Dat je denkt van, ik moet echt presteren nu?
Nee, de druk die er af en toe is, is dat je soms je ketenpartners niet helemaal op de juiste manier meekrijgt. Er loopt iemand op het spoor. We rijden met de aanwijzing. Politie-eenheden kunnen veilig het spoor op, want de treinen rijden met de aanwijzing voor jullie veiligheid ook. En dan zegt de politiemeldkamer, maar we gaan niemand het spoor op sturen. Je moet eerst treinverkeer staken. Oké, dat kan, maar dat heeft wel een flinke impact. Dan is dat maar zo. Ja, dan heb je soms wel 15 gestrande treinen staan in Amsterdam, bij wijze van spreken.
Is dat een stukje onwetendheid of vertrouwen? Waar zit hem dat in?
Ik denk meer onwetendheid. Ja, ik snap heel goed dat een politiemeldkamer niet al onze veiligheidsmaatregelen kennen. Ja, en ik vind het ook wel bewonderenswaardig dat ze gewoon de poot stijf houden en zeggen, nee, je moet treinverkeer staken, want dat is veiliger voor onze mensen. Ja, dan is dat ook maar zo.
Maar moet je dan soms ook lullen als brugman om het gewoon recht te krijgen, zoals jij het wil? Of lukt het eigenlijk nooit?
Soms moet je wel lullen als brugman om het weer treinverkeer opgestart te krijgen. Want soms dan kunnen wij op de camera's al zien dat ze al lang van het spoor af zijn. En dan doen we altijd even een meldkamercheck. Van luister, is het wat jullie betreft ook akkoord? We zien op de camera's dat de politie-eenheid weg is. Nee, we willen het nog gestaakt houden. Of nee, het moet nog. Ja, dan ben je soms inderdaad wel aan het lullen als brugman. Of om een mogelijk verward persoon die weg is gelopen richting het spoor. Nou ja, dan vragen ze een aanwijzing voorzichtig rijden. Gewoon over een veel te grote afstand. Wat dan gewoon te veel impact op het treinverkeer heeft. Terwijl ze überhaupt niet weten of diegene wel bij het spoor is. Maar vorige week stond hij ook bij het spoor. Ja, dat kan. Maar dan kunnen we overal wel standaard gewoon maximaal 40 gaan rijden op die manier. Dus ja, dat is af en toe ook even kletten. Lullen als brugman. Om hem zo klein mogelijk te houden qua kilometrering.
Zijn spoorwegincidenten complex?
Ja, wat is complex?
Ja, een ongeval op een 80-weg is natuurlijk heel anders dan ongeveer op een snelweg.
Ja.
Er zit veel meer omheen, veel meer impact.
Mm-hmm.
Op een spoor heb je natuurlijk met weer hele andere zaken te maken. Ik kan me voorstellen dat best wel wat bij kon kijken om dat in goede banen te leiden.
Dat klopt. Ja, meest recentelijk het grootste ding wat me nu te binnen schiet is die, we noemen hem altijd de perentrein bij Meerdere. Die dwars door die vrachtwagen ging waar weet ik veel hoeveel kilo aan peren ingeladen was. Ja, dat heeft wel flink wat impact gehad.
Maar die komt dan bij jullie binnen?
Ja, die komt bij ons binnen. Dat was, als ik het me goed herinner, was de initiële alarmering ook door ons cameratoezicht. Want die beelden die uiteindelijk landelijk gedeeld zijn. Dat was van een camera van ons. Dat was impactvol, want daar was ook gewoon heel veel infra kapot. Allemaal sporen kapot, er was een wissel kapot. Omdat die vrachtwagen helemaal meegesleept is. Hekken, overweginstallatie. Dat moest veel vernieuwd worden. En dat is impactvol. Ja, dan had daar een, bij wijze van spreken, een persoon gestaan. Ja, dan heb je een verstremming van 3 uur, over het algemeen. En dan is het treinverkeer weer opstarten na 3 uur. Als alles opgeruimd is.
Ja, dat was best een behoorlijk ongeval inderdaad.
Ja.
Met de perentrein.
Ja, ja, ja.
Heb jij nu gedraaid?
Nee. Nee, dat niet. We hadden wel toevallig hadden wij werkoverleg. Verschilt per locatie waar we zitten. Waar net wat vrij is binnen ProRail. Waar wij ons werkoverleg kunnen doen. Maar we zaten toevallig boven onze meldkamer. En dat is een grote zaal. Daar zitten ook een deel van onze ketenpartners. En de collega's keken naar beneden. Zei, wat is er aan de hand, joh? Wat is het onrustig? Weet je? Je ziet mensen heen en weer lopen. Officieren van dienst die in één keer heel druk werden. Normaal of het algemeen waarvan je denkt. Weet je, dat is Piet. Dat werkt in Piet, maar dat is Piet. Piet is altijd heel relaxed. Wat is Piet toch gaan doen, joh? Ja, en dan ga je toch maar even kijken. We gaan even koffie drinken, hoor. En dan naar beneden, wat is er gebeurd? Ja, dit en dit is er gebeurd. Er is een vrachtwagen aangereden. En 40.000 kilo peren door de lucht. Dan denk je, oeh. En dan heb je later, de dag daarna had ik wel dienst. Ja, dan heb je nog wel met de nasleep te maken. Maar over het algemeen, zo'n incident wordt overgedragen aan een OVD-rail. Die daar ter plaatse gaat. En die daar ter plaatse alles gaat regelen met iedereen.
En check je dan op het moment dat jij denkt van nou, als we nou wel klaar zijn bij die OVD-rail van, ben je ook helemaal klaar of koppel het terug aan jou?
Nee, in principe is diegene leidend.
Ja, maar je krijgt wel een seintje als de incidentmeester is.
Zeker, ja, ja, ja. Eén incident, daar wordt altijd even doorgebeld of we zien het verschijnen in een spoorweb. Soms dan moet er nog eventjes een gestoorde overweg worden afgemeld. Nou, dan weet je dat. Die overweg is uit storing en als die is afgemeld, dan volgt einde incident. Nou, prima, dan weet je, ik ga hem nu afmelden en dan geef je verkapt eigenlijk de sporen weer terug. Hij is afgemeld bij de politie. Ik geef de afmelding door aan onze OVD-rail te plaatsen. En de OVD-rail is dan de contactpersoon. Die geeft hem aan de treindienstleider door. En die zegt van, nou, je mag treinverkeer weer opstarten.
We hoorden je net al even vertellen dat meldingen op verschillende manieren kunnen binnenkomen. Zou je ons eens een voorbeeld kunnen geven met een melding die anders binnenkomt dan de gebruikelijke lijntjes?
Ja, een tijd geleden hebben we een aanrijding met een auto gehad. Ja, wat ik net ook al aangaf, over het algemeen gaat de alarmering vanuit de machinist naar de treindienstleider. De treindienstleider belt ons. En wij alarmeren daar naar de politie. Maar in dit geval belde de politie eerst. En nou ja, je hebt redelijk contact met die meldkamers. Je kent heel veel mensen ook wel bij naam ondertussen. Dus die belde op. Hey Erik, ik bel even voor die aanrijding met die auto daar en daar. Ik zei, huh? Welke? Daar hebben wij geen melding van. Ik zei, is dat eerder vanavond geweest of eerder vanmiddag? Nee, is net gebeurd. Ik zei, hoezo is net? Ik weet nog van niks. Oh, nou, ik dacht van wel. Ja, nou ja, ja, daar is dus een auto aangereden. Ik zei, oh. Ja, dan zal ik toch maar eens even een dossiertje op gaan starten. Ja, ja, nee, dat is goed. Ja, waar is het gebeurd? Nou ja, dan volg je gewoon je intakeformulier. En ik had net de intake helemaal klaar. En toen belt de treinleider op de alarmlijn. Dus ik kon hem echt binnen een seconde opnemen. Ik zeg, je hebt daar en daar aanrijding met de auto. Ja, hoe weet jij dat nou? Ik hang net de politie op. Oh, nou, die waren ook wel snel op de hoogte. Ik zeg, ja, dat klopt. Zo en zo is daar gebeurd. Nou, wat zijn je veiligheidsmaatregelen? Ja, treinverkeer is gestaakt. Tussen dat en dat punt. Prima. Ik zei, dan gaan we door alarmeren. En dan komt zometeen de OVD-rail te plaatsen. Nou ja, dit was met de auto. En daar zaten uiteindelijk mensen in bekneld. Dus die is ook, ja, er zijn meer incidentenbestrijders naartoe gegaan. Want de overweginstallatie was ook ernstig beschadigd. Die lag half uit de grond. Die auto die was eigenlijk net bij het kontje getikt. En die was gaan tollen. En die, dat was één grote bende. Dat was het begin van de nachtdienst. Ja, daar zijn we eigenlijk de hele nacht mee bezig geweest. Een ander soort melding. Ja, het loopt zoals het loopt. En hier ben je nou veel langer mee bezig, omdat de impact veel groter is met de beschadigde infra.
Is het dan ook zo dat jij ook wel veel terugkoppeling krijgt van jullie eigen incidentbestrijders?
Jazeker.
Dus dan zit je ook wel midden in het incident. Misschien meer dan datgene als jullie niet te plaatsen zijn.
Ja. Ja, dat was in dit geval wel echt zo, want je kreeg uiteindelijk ook het verhaal vanuit de politie mee. Ik zei, hoe weten jullie dat? Ja, dit en dit is daar gebeurd. Het is wat het is, weet je, het gebeurt. Maar ja, je alarmering is wel anders. Je eigen beleving is inderdaad wel heel anders. En dan uiteindelijk OVD-rail te plaatsen, die belde ook op van, nou, Erik, ik ben wel eens bij wat aanrijdingen met de auto geweest. Maar dit heb ik nog nooit gezien. Dus dan merk je ook wel zo'n ervaren over de rail. Die ook zegt van ja, dit heb ik nog nooit gezien. En dan denk je, oh, die impact is wel anders.
Maar wat was er dan anders aan dit ongeval dan een ander ongeval?
Die auto die werd aan de achterkant geraakt. Dus die is rond gaan tollen. Die heeft heel veel schade veroorzaakt. Er zaten twee personen in, bekneld en uiteindelijk overleden. Dus die auto moest worden opengeknipt en was één grote rotzooi. De trein was beschadigd. Gelukkig stond de trein nog wel op de rails, want het kan ook gebeuren dat die trein ook ontspoort. Gezien de impact met een auto. Indrukwekkend, laten we het zo zeggen. Ja, dat is iets wat je dan eigenlijk gewoon onthoudt.
Maar hoe is dat dan voor jou indrukwekkend? Want je zit toch relatief ver weg?
De hele casus, het hele... je begint een heel joviaal gesprek eigenlijk met de collega van de meldkamer politie. En uiteindelijk is dat toch een serieuze alarmering. En is dat ook een melding waar je uiteindelijk bijna die hele dienst nog mee bezig bent. Wat ook niet vaak gebeurt bij een aanrijding.
Maar waarom was jij daar de hele dienst mee bezig? Omdat het zo lang duurde? Of?
Ja, het duurde heel lang. Het was aan het begin van de dienst. Volgens mij in het eerste uur al. En het was, ik denk anderhalf uur voor einde dienst was pas opgelost. En we hebben een dienst van 8 uur. En de dag daarna hadden ze de schade nog. Moest de hele overweg nog vervangen worden. Dus toen is het treinverkeer uiteindelijk ook nog gestaakt geweest. Omdat het niet veilig is.
Heb je er ook nog te maken met de reizigers die in die trein zitten? Moet je daar ook voor mee?
Ja, die worden door onze incidentenbestrijders te plaatsen worden die geëvacueerd. Daar hoeven wij niks mee. Het is af en toe alleen dat wij even een goede plek moeten zoeken waar de evacuatiebussen naartoe gestuurd moeten worden.
Dat moet jij doen?
Ja, daar moeten wij even naar kijken. Maar ja, dit is bij een overweg. Ja, daar zit gewoon een vast huisadres bij. Daar kunnen over het algemeen gewoon bussen naartoe. Of het moet echt een overweg op een boerenlandweggetje zijn, dat het onhandig is om daar een bus over een zandpad te sturen. Ja, dan gaan we even in overleg. Gaan we zoeken op de kaart naar de meest makkelijke locatie. En dan is het af en toe ook even, collega's, loop even naar die boer. Vraag even of daar twee bussen op het terrein mogen staan.
Maar dat betekent misschien wel dat de reizigers, als ze geëvacueerd moeten worden, langs die auto moeten lopen.
Ja, klopt. En dat is in dit geval door de brandweer, als ik me goed herinner, heel snel afgeschermd. Ja, en soms dan moeten reizigers om die reden langer in de trein blijven zitten.
Dat hou je bewust, hou je ze binnen?
Dat beslis ik niet zelf, maar dat gebeurt in overleg met de hulpdiensten te plaatsen en een incidentenbestrijding te plaatsen. Als reiziger heb je al die noodremming en die klap en alles meegemaakt, wat al indruk maakt. Soms ontkom je er niet aan, maar als je dingen kan voorkomen, dan hoef je de mensen er niet langs te sturen.
En hoe wordt een melding gealarmeerd? Voor mij hoorden we Rutger vertellen dat het inderdaad op straat een huisnummer gaat en niet op baanvak?
Ja, dat klopt. Dat is voor de locatie. De spoorkilometer waar wij hem op zetten, of de overweg of wat dan ook, daar genereert het systeem automatisch het dichtstbijzijnde straat- en huisnummer. Daar gaat de alarmering naartoe en daar wordt de routelocatie ook naartoe gestuurd. En soms dan zie je ook, dan pakt hij automatisch een adres, maar er ligt er een grote sloot tussen, waardoor ze eigenlijk niet kunnen oversteken. En dan zie je aan de andere kant van het spoor, ja, er staat geen huis, maar er zit wel een toegangshek. Dan kunnen wij dat hek ook gebruiken om incidentenbestrijding naartoe te sturen. En dat hebben zij zelf in de hand, want zij, incidentenbestrijders, doen tijdens hun werk ook die routelocaties bijhouden.
Eigenlijk de hele dienst ben je bezig geweest met dat ene incident.
Mm-hmm.
Hoe zorg je dan dat het overzichtelijk blijft voor jezelf?
Loggen, typen. We hebben een beetje de maatregel, elk belletje is een logging. Dus dan weet je wel wat er allemaal gebeurd is. En soms is het is niet altijd te doen. Een melding wat al 2,5 uur loopt, om daar alles helemaal terug te gaan lezen. Je weet wat er moet gebeuren. Dus je weet wel in welke fase je zit.
Maar betekent dat jij ook met belletjes tussendoor continu schakelen bent tussen incidenten, dus tussen tabbladen, of hoe werkt dat?
Ja, dat is verschillende tabbladen inderdaad. En dan klikken. Oh, je belt nu voor die. Ja, even aanklikken, even kijken, wat was er ook weer mee aan de hand? En daarom is het ook zaak om gedurende de dienst wel de dossiers mee te lezen, kijken wat er allemaal gebeurt. En heb je even 10 minuten rust, ja, dan is het even kijken. Ja, ik zie soms ook dingen, dan ben je druk geweest. En dan staan er 1 keer 3 nieuwe dossiers. Oh, die had ik even gemist. Ja, prima. Even snel lezen wat er aan de hand is. Zodat je weet, als de telefoon gaat, dat je wel een beetje weet wat je kan gaan vertellen.
De melding die je net vertelde, wat heeft hij met jou gedaan?
Buiten het feit dat ik hem onthouden heb, als op die manier dat hij indruk gemaakt heeft. Ik heb er niet wakker van gelegen, gelukkig. Nee, dat niet. Maar het is meer een beetje een kampvuurverhaal, zeg maar. Als je met z'n allen zit, met de collega's dan. Ja, dat is het. Ja, je ziet, wij zien ook altijd wel welke incidentenbestrijders ter plaatse gaan. Dus dan is het af en toe ook nog, we proberen ook nog wel eens een buitendag te plannen. Dat we een dag met iemand meegaan, zoals bijvoorbeeld Rutger.
En dan zegt Rutger, jij was toch laatst bij D&D? Ja, hoe was dat? Weet je, ik had die intake, ik had die alarmering, maar ja, hoe was dat buiten? Ja, zo kom je inhoudelijk nog wel eens tot een gesprek.
Dat is wel mooi dat je dan ook de andere kant hoort natuurlijk.
Ja, klopt.
En heb je dan ook nog wel eens contact met zo'n machinist?
Nee.
Naar de hand?
Nee. Of ik moet ze persoonlijk kennen? Dat is wel het voordeel, 10 jaar conducteur. Dus, in Nijmegen, Arnhem, Nijmegen ken ik wel heel veel. Ik kom er nu ook achter, nu ik 3 jaar weg ben, dat er ook heel veel nieuwe zijn. Dus ja, die ken ik allemaal niet meer. Dus dan wordt dat ook wel minder. Wij weten niet in principe welk treinpersoneel erop zit, waardoor ik heel makkelijk kan achterhalen wie daar bij betrokken is geweest. Om even een berichtje te sturen van, hey, hoe is het nou?
Het incident duurde best wel lang, zoals je net zei. En wat zijn dan de gevolgen voor het spoor en voor het overige treinverkeer? Want als je 8 uur alles stillegt, hoe gaat het weer opstarten?
Ja, de treinverkeer is gewoon gestaakt. Daar hebben we afdelingen voor die daar een versperringsmaatregel maken. Die dan besluiten welke treinen wel en niet rijden. Maar ook op welke stations dan bijvoorbeeld gekeerd gaan worden.
Kunnen treinen keren?
Ja, een trein heeft aan 2 kanten een cabine. Dus hij rijdt naar binnen. Nou, dan trekt de machinist de sleutel eruit. Loopt hij naar de andere kant. Bouwt hij daar de cabine weer op. En dan rijdt hij weer terug.
Zo simpel is het.
Zo simpel is het, ja. Ja, ja. Ja, dat is keren. En dat is gezien de versperringsmaatregel. Sommige stations kan het wel, sommige stations kan het niet. Heb je een enkelsporig baanvak, is het niet handig om daar in het midden van het baanvak te gaan keren. Soms dan is de treinbeveiliging er ook niet op ingesteld. Dan gaat het niet. Komen de bussen.
Wordt je net aan het begin ook vertellen over mensen met onbegrepen gedrag. Mensen die rond de spoor lopen. Misschien spotters. Mm-hmm. Is het een groot probleem, spoorlopers?
Ja.
Maar dat is toch heel onschuldig om gewoon even leuk naar de trein te kijken langs het spoor? Daar heeft toch niemand last van?
Als je het op een veilige manier doet, wel.
En wat is een veilige manier?
In ieder geval achter het hek die langs het spoor staat. En soms dan denken ze, ja, maar de hek staat in de weg. Want dan heb ik die spijlen van het hekje op mijn foto staan. Dat is niet handig. Dus dan ga ik even aan de andere kant staan. Dat is gewoon niet veilig, want daar schrikt treinpersoneel van. Machinisten, dat hoort niet. Ja, we blijven gewoon achter dat hek. Daarom zijn er ook genoeg met een trappetje of een stoeltje of een krukje die daar bovenop staan om over dat hek heen te kunnen fotograferen.
Er zullen misschien ook wel voorbeelden zijn dat mensen wel over het spoor heen rennen.
Jazeker. Ja, die heb je ook. Mensen die al dan niet bewust het spoor overrennen voor de kick. Jongeren plak voor een trein langs. Ja, of mensen die dan toch een beetje op de vlucht zijn voor iemand en over het spoor rennen. En voor de hulpdiensten op de vlucht of voor partner, vader, moeder. Die toch wel wil helpen, maar ja, dat ze dat toch niet willen en dan toch over het spoor rennen. Ja, dan moeten we toch ook zorgen voor veilig treinverkeer. Dus dan gaan de treinen ook weer langzamer rijden. En daar komen de hulpdiensten bij te plaatsen. We hadden een tijd geleden op een station, zagen we ook iemand. Die kwam eerst vanuit de overweg richting het station over het spoor gerend. En bij die overweg stond de camera. Dus nou ja, gealarmeerd, politie te plaatsen. Politie stond op het perron. Ja, rennen diegene over het spoor naar het andere perron. Politie door de tunnel naar de andere kant. Nou, die hadden ondertussen met genoeg eenheden te plaatsen, waardoor ze zich konden verspreiden. Dat was een station met camera's, dus daar konden we toevallig alles live meekijken. Maar ja, je zag diegene gewoon doelbewust bij de politie weggaan en een beetje uitlokken en dan weer teruglopen. En ja, de politie was terughoudend. Die wilde eigenlijk, die durfde niet zo het spoor op. Dus nou, snel de treindienstleider gebeld. Ik zei, nou, hou alle treinen even stil, want dan hebben we het binnen 2 minuten geregeld. Zeker? Ja, ik zeg zeker. Politie gebeld, meldkamer. Ik zei, nou, treinverkeer is nu even gestaakt daar. Diegene kan veilig van het spoor. En ik hoor van de collega's uit de kamer naast ons bij camera toezicht. Ja, ze hebben haar. Ja, ligt nu geboeid. Nou, weet je, dat was binnen een minuut. En direct belt eigenlijk de politie terug, meldkamer. Die zegt van, nou, top voor deze snelle samenwerking. Ze is geboeid. Ondertussen wordt ze afgevoerd. Treinverkeer kan weer opgestart worden. Meteen naar de treindienstleider. Treinverkeer kan opgestart worden daar. Persoon is verwijderd en wordt meegenomen. En alles is weer veilig. Nou, die treindienstleider zei ook van, hey, hoe heb je dit zo snel voor elkaar gekregen dan? Ik zei, ja. Ik zei, dat was even een inschatting. Ik zei, maar dat was even een goede inschatting. De hulpdiensten waren massaal aanwezig. Maar je zag dat ze niet durfden. Omdat ze bleven echt zo op het randje staan. Van ja, kom nou hier, weet je. Ja, en toen ze via hun porto hoorden van treinverkeer gestaakt, zag je er meteen 2 het spoor op springen. Diegene in een nekvel pakken, perron opslepen, boeien om en gaan.
Maar dat is dus misschien ook een meerwaarde dat de camera's hingen.
Ja, absoluut, 100%.
Want dan kun jij zelf ook een reëel inschatting maken. En anders was dat misschien niet eens gebeurd op deze manier.
Nee, of het had te lang geduurd.
Ja.
Klopt. Ja, dat is gewoon waar.
Mooi. Dus ja. Meer camera's.
Ja, en wat mij betreft wel. Maar ja, iets meer kosten volgens mij. Maar
betekent dat ook dat jij met andere incidenten waar mogelijk ook wel live meekijkt op de camerabeelden als er een incident draaiend is? Of gebeurt het eigenlijk nooit?
Jawel. Ja, zoals dit. Ja. Dan probeer ik zelf ook wel mee te kijken, ook voor een signalement. Als er door ons camera toezicht iemand bij een overweg of een bepaalde plek gezien wordt, ja, dan loop ik er vaak wel even naartoe om te kijken van nou ja, hoe ziet diegene er nou uit? Wat signalement? Even snel opschrijven en doorgeven aan de hulpdiensten. Eventueel incidentenbestrijding die te plaats gaan.
Nou, ik kan me voorstellen dat je dan best wel lekker kan bijsturen als je gewoon live kan meekijken. Ja, ja. Zeker ook als jouw eigen collega's van ProRail te plaatsen zijn.
Ja.
Dan heb je een goed beeld van de situatie.
Klopt, klopt. Ja, dat is zeker waar. Incidentenbestrijding die onderweg zijn, die proberen wij zoveel mogelijk via de porto te contacten. Zodat ze zich gewoon serieus kunnen concentreren op het werken. Niet nog met hun telefoon moeten hangen om op te nemen, ja of nee. Als ze de porto in de bus klikken, zit aan het stuur, zit een knopje, een spreeksleutel. Dus dan hoeven ze eigenlijk de hand ook bijna niet van het stuur af te halen om te kunnen praten. Dus dat is wel mooi ingericht allemaal. En dat werkt heel goed.
Wanneer voel je nou echt spanning in de meldkamer?
Spanning in de meldkamer? Nou ja, zo'n melding die ik net beschreef. Dan zie je diegene rennen. En dan voel je wel even spanning. Het is wel een bepaalde kick, weet je. Zo'n melding, ja, dat merk je wel. Maar je merkt ook wel een drukke dag. Dan merk je ook, dan zit iedereen ook gewoon in de alarmeermodus. Het is gewoon knallen, werken, telefoon opnemen, dossiers verwerken, alarmeringen de wereld in. Je werk doen op dat moment.
En scherp blijven.
Ja, scherp blijven. Ja, dat is wel...
Zijn er ook nog momenten dat het dan bijna fout gegaan is?
Het valt dan bij ons, denk ik, vanuit ons nog wel mee. Je bent dan vaak afhankelijk van derden. Dat je toch bijvoorbeeld een gewone burger iemand anders van het spoor ziet trekken of zo. Ik denk van ja...
Dat gebeurt natuurlijk ook, ja.
Ja, dat gebeurt ook. Je hebt echt geen idee wat het mogelijk wat impact voor jullie beiden had gehad. En dan loopt het af en toe wel eens met een sisser af.
Want als je dan nou ziet gebeuren op de beelden, je ziet dat iemand een andere persoon eraf trekt, is er dan nog een navolging aan of laat het gewoon gaan?
Nee, als we dat zien gebeuren, dan is dat vaak ook wel direct alarmeren. Eerst hulpdiensten te plaatsen, zorgen dat de treinen voorzichtig rijden, want je weet niet of diegene wel al onder controle houdt. Daarna kijken we wel verder. Als de hulpdiensten of incidentenbestrijding bepalen dat het veilig is, dan is het weer veilig.
Ik denk dat de meeste mensen die dat zien gebeuren en een opwelling de persoon eraf proberen te trekken. En pas later realiseren misschien wat ze wel of niet gedaan hebben of hoeveel geluk ze hebben gehad.
Ja, dat denk ik ook, ja. Vooral als de veiligheidsmaatregelen nog niet getroffen zijn. En je trekt iemand van het spoor af en daarna komt er een trein met 140 voorbij. En zo'n trein is stiekem best een imposant ding als je ernaast staat op het perron al. En laat staan als je op de grond ernaast staat.
Je vertelde net in het begin dat je heel enkel ook wel wordt gebeld door mensen die voor de spoorwegovergang staan.
Mm-hmm.
Hoe ga je eigenlijk om met emoties van mensen aan de telefoon?
Ja, hoe ga je ermee om? Proberen de angel eruit te halen. Het voordeel vind ik persoonlijk is dat wij... Ik heb zelf nog nooit echt iemand aan de lijn gehad die zei van ik sta hier nu en ik ga nu voor de trein springen. Het is meer dat mensen dan daar staan en zeggen nou ik sta hier al 10 minuten en die bomen gaan me niet omhoog. Wat is er aan de hand?
Daarmee boos of geparkeerd.
Ja, het gebeurt ook wel met weekenden en nachtdiensten dat je klachten krijgt over werkzaamheden. Moet daar nou om 3 uur 's nachts met een grote slijpschijf die spoorstaaf doormidden geslepen worden? Ja, helaas. Daarom zijn de werkzaamheden nu. Daar kunnen we helaas niks aan doen. Ja, dat kan toch ook overdag? Ja, dat klopt. Maar dan kunnen er geen treinen rijden en dat heeft meer impact dan op dit moment. Ja, het is heel lullig, maar ja, het gebeurt wel.
Ja, door dat soort telefoontjes moet je ook verwerken.
Ja.
Dan moet je gewoon aardig blijven.
Ja, en dat is inderdaad af en toe vervelend. En dat, proberen begrip op te brengen en dus de melding serieus nemen en verwerken. Een tijd geleden had ik ook iemand in de nachtdienst aan de lijn die zei van, ja, die bouwvakkers zijn hier aan het werk. En die hebben een radioknetterhard aan. Is dat nou serieus nodig? Ik heb al last van die werkzaamheden. En dan heb ik ook nog die... Ja, ik zei, nou weet je, mevrouw. Ik zei, ik ga even mijn best doen. Nou, dat duurde 10 minuten. Want we hebben bij ons op zaal dan wel mensen zitten die daar eventueel contact mee kunnen opnemen. 10 minuten belde die mevrouw terug. Ze zei, ik weet niet wat je gedaan hebt, maar de radio is uit. Ik zei, oh. Dus ik begon ook te lachen. Ik zei, oh, wat fijn dat u nu, want ik herkende het telefoonnummer. Ik zei, fijn dat u daarvoor belt. Ik was al bang dat het nog erger was geworden. Nee. Ik wilde toch even bedanken dat het zo snel geregeld was.
Maar dat is wel leuk dat ze terugbellen.
Ja, klopt.
Ze hebben misschien niet altijd op te wachten, want de lijnen moeten natuurlijk ook vrij blijven.
Ja.
Maar het is wel leuk dat je het kleine terugkoppeling hoort.
Ja,
een stukje dankbaarheid.
Ja, dat klopt. En dan keek je collega aan en zeggen van... Shit, volgens mij staat diegene weer. Oh, ik ben benieuwd. Nou ja, je neemt dan toch maar op. Ja, ik heb diegene net ook gesproken. Dus ja, dat heb je ook een bepaalde herkenning. Ja, en inderdaad, ja, die was wel blij dat het zo snel opgelost was. Nou, mooi.
En door.
Fijn, en door. Ja, dat zeggen we ook wel eens. Ja, en weer een tevreden klant.
Ja, ja. Dat is wel zo natuurlijk.
Ja, klopt.
Wat vind jij nou het mooiste aan het werk?
De hectiek. Het niet weten wat er komt. De onverwachte. De telefoon gaat en je weet niet wat er komt. Je weet niet wat er verteld wordt. En wat ik aan het begin ook al zei, soms gaat de alarmlijn, ja, dan zit je al meteen in de alarmeermodus. Want je weet, ja, daar bellen ze voor, want er is iets aan de hand. Soms dan heeft een treinleider zijn veiligheidsmaatregel al getroffen en die drukt per ongeluk op het verkeerde knopje en die belt op de infolijn. Dus dan zit je heel relaxed en dan zeg je, ja, hey, met Erik meld ik aan mijn spoor. Wat is? Ja, ik heb een aanrijding persoon. Oh, wacht even. Dan moeten we even. Ja, dan ga je. Je zit er wat relaxed erbij, maar dan is het even schakelen en dan gaat het ook gewoon goed. Maar ja, dat is wel het mooie, het onverwachte.
Tijd geleden was het natuurlijk ook wel hot nieuws met alle koperdiefstallen. Eigenlijk overal, dus daar zul je op het spoor ook wel mee te maken hebben gehad.
Ja, klopt.
Heeft dat dan veel impact voor jullie?
Het ligt eraan wat en hoeveel de waar gestolen wordt. Wat mij zelf wel het meest bijgebleven is, dat was een melding. Treindienstleider die ziet opeens op zijn scherm, die heeft gewoon alle sporen op een scherm. En daar ontstaat dan een spoorbezetting in, terwijl hij weet dat er geen trein rijdt. En dat is een veiligheidsmaatregel. Als daar de koperlijnen of wat dan ook, als daar de verbinding verbroken wordt, dan lijkt het alsof er een trein staat. Het resultaat daarvan is, als er een overweg is, dat die overweg ook dicht gaat. Nou ja, die treinsleider die belde op. Hij zei, ja, ik krijg daar in één keer een rare melding. We sturen maar meteen een aannemer naartoe. Ja, en die aannemer die komt daar en die ziet dat er 8 meter kabel weg is gehaald. Over 4 sporen. 32 meter kabel minimaal. Ja, dat was dus koperdiefstal. Dat was nogal op een rigoureuze manier gedaan. Waardoor ook een hele hoop andere kabels langs het spoor beschadigd waren. En niet alleen die koperkabel. Dus dat moest gerepareerd worden. Ja, dat heeft de hele dag geduurd. Want er moet weer een speciale monteur komen die weer, bij wijze van zeggen, ook glasvezel kan lassen. Dat kan ook niet iedereen natuurlijk. Dus dat had wel flink wat impact. Nou, en toevallig had ik een tijd later had ik weer dienst. En de treindienstleider van diezelfde werkplek die belt op. Hij zegt, nou, ik krijg daar in één keer weer een rare spoorbezetting. Ik zei, is dat niet dezelfde plek waar toen koperdiefstal was? Oh, zegt hij, nou iets zegt. Daar staat me wel iets van bij, ja. Ja, ik zei, heb jij verder indicatie, andere storingen, dat jij denkt van, het is nu live koperdiefstal? Nee, zegt hij, nee, eigenlijk niet. Nou ja, prima. Ik zeg, dan stuur ik alleen de aannemer aan. Het duurde 3 minuutjes. Telefoon, ja, het is koperdiefstal, want nou heb ik op het andere spoor ook. Ik zei, nou prima, ga ik door alarmeren. Dus meteen de politie er naartoe, een bekende locatie dus. Daar lagen 4 sporen. Treinrijder belde later terug. Ja, derde spoor. Ontstond ook diezelfde storing in zijn scherm. En daar heeft de politie uiteindelijk live die persoon gepakt.
Hete daadje.
Dat was echt een hete daadje, ja.
Want dat is wel stoer.
Ja, dat was wel even dat je denkt van, hé, wacht even. Ja, omdat je dan toch een maand tevoren op dezelfde plek dezelfde melding hebt gehad, dan legde ik toch snel een linkje. Nou, snel de politie er naartoe. En de politie die hadden gelukkig ook snel iemand een eenheid beschikbaar. Perfect naar de goede plek gestuurd, want die moesten dan op onze informatie vertrouwen. Want de politie die ziet natuurlijk niet alle toegangshekken en toegangspoorten daar. Ik zei, nou ja, als ze daar en daar naartoe rijden, daar zit een poort. Ik zei, dat weet ik zeker, want dat staat hier op mijn kaart. En dan kunnen ze daar, hadden ze hem te pakken. Dus dat was mooi.
Maar wat als die melding nog niet bij jou binnen was gekomen, maar bij een collega? Was die misschien niet gelijk herkend?
Ja, dat kan. Nou hebben we ook wel de systemen zo ingericht dat als in de nacht zoiets gebeurt, dat er wel een pop-up melding komt van, hey, let op, gezien het tijdstip, kan er mogelijk zijn dat de koperdiefstal plaatsvindt. Dus ligt mogelijk ook even de meldkamer van de politie in.
En is zo'n koperdiefstal voor de dieven zelf, is dat zonder risico?
In principe staat er wel allemaal stroom op. Maar de koperdieven waarvan ik het gehoord heb, al dan niet via, die zijn bekend met wat ze wel en niet moeten knippen.
Die worden ook bijgeschuld?
Ja, op de een of andere manier wel. Ja, 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 klopt. Ja.
Want hoeveel spanning staat er op de bedrading, hoogspanningskabels, waar jullie allemaal mee werken, mee rijden?
De bovenleiding, daar staat 1500 tot 1750 volt op. En de kabels waar alle seinen en overwegen mee aangestuurd worden, daar zit 300 volt op. Dus dat is ook wel iets meer dan met topcontact komt. Ik heb wel eens per ongeluk een stopcontact aangeraakt. Ja, kijk, dat is niet heel prettig. Toen ik aan het behangen was, zeg maar. Dat was minder handig. Maar ja, als je dan dus 300 volt, ja. Ja.
Dat is nog meer.
Ja, precies.
Ik vroeg je net, wat is het mooiste van je werk? Daar staat natuurlijk een wedervraag op. Wat vind je nou het minst mooie van je werk?
Het minst mooie is als het rustig is. Ja, daar zit je er niet voor. Het is heel fijn voor treinverkeer in Nederland. Maar ik zit er natuurlijk persoonlijk wel een beetje voor de hectiek. Ja, dat zeg ik wel. Dat geef ik heel eerlijk toe. Ja, zo is het wel.
Jij maakt graag het verschil.
Nou, ik weet niet of ik echt daadwerkelijk het verschil maak. Maar een brandweerman zit ook bij de brandweer om branden te blussen. Daar
kan ik niks over zeggen.
Nee. Ja, dus ik zit daar voor alarmeringen, ja, en meldingen en storingen. Ja.
Heeft het werk jou veranderd als persoon?
Ik denk het werk als conducteur meer dan het werk nu op de meldkamer.
Ja, dan sta je natuurlijk nog meer middenin.
Ja. Contact met mensen. Het omgaan met mensen van allerlei pluimage. Ik heb politica in de trein gehad tot elke week dezelfde daklozen. Waarvan je op een gegeven moment naam en adres uit het hoofd kent. Ja, dat gebeurt. Moet je ook allemaal mee om kunnen gaan. Ja, dat heeft mij denk ik meer veranderd dan het werk nu.
Mis je dat dan niet? Dat, dat midden in de hectiek staan?
Nee, dat mis ik niet. Vraag me wel, wat mij wel vaker gesteld als ik oud-collega's tegenkom. Ik zeg, ja, mis je het dan niet? Je zit nu de hele dag binnen. Ik zeg, ja, maar als het bij ons druk is, dan heb ik echt gewoon geen tijd om na te denken. Je zit gewoon lekker door te werken. Ja, en dat heb je, ja, als je als conducteur in de hectiek staat, ja, dan zit je ook maar gewoon op dat moment op dat perronnetje met de mensen om je heen. En dan heb je niet het overzicht voor heel Nederland. Nee, dat mis ik wat dat betreft niet. Nee. Nee, dat, ja, het was natuurlijk ook voor mij een reden om te stoppen als conducteur. Om, ja, om het gediscussieer en gezeur en geklaag. Daar was ik een beetje beu.
Wat zou je mensen willen meegeven? Of wat zouden mensen moeten begrijpen over spoorveiligheid?
De trein kan niet aan de kant. Het is heel, misschien heel raar gezegd. Of heel flauw. Maar volgens mij staan mensen daar niet altijd bij stil. Als ik zie wat er allemaal van gedrag gebeurt. Ja, er is nu ook weer een campagne gestart. Omdat zoveel, met name ook jongeren, nog tussen de slagbomen doorgaan.
Maar dat kan toch best nog even snel?
Ja, precies. Nee, dat gaat eigenlijk niet. Precies een rekensommetje weet ik niet. Maar 140 kilometer per uur. Wat heb je dan over 100 meter? Hoeveel seconden ben je er?
Ja, heel snel.
Ja. En vooral jongeren, ja, die hebben dat inzicht. Tenminste, ja, ik vergis me ook nog wel eens. Dan denk ik, oh, er komt een fietser aan. Maar dan hou je daar al rekening mee dat er elektrische fiets is. Maar dan is het opeens zo'n speed pedelec. Ja, dan denk je, oh.
Dan is die er al.
Ja, dan is die er al. Ja, nou ja, laat staan als het een trein is. En zo'n fietser of een speed pedelec, die zou in principe nog kunnen uitwijken. Als ik ook op de fiets of in de auto zit. Ja, een trein kan dat gewoon niet. Machinist kan alleen maar remmen. Voor de rest kan hij niet.
Ja, ik ben zelf ook wel veel onderweg. En ik sta ook vaak voor spoorwegovergangen even te wachten. En je ziet soms ook zulke onnozele acties van mensen. Heb je dat zelf ook wel eens, dat je staat te wachten, dat je denkt van man, hoe kun je dit nou doen?
Sporadisch. En dat heeft meer mee te maken dat mensen niet inschatten dat zij helemaal veilig de overweg kunnen oversteken. Er staat een auto, die steekt de overweg over en die moet daarna meteen linksaf. Moet je wachten op tegemoetkomend verkeer. Ja, dan staan er 3 auto's achter waarvan eentje nog even lekker aansluit op de overweg. Ja, dan denk ik wel echt, waar ben je ermee bezig? Je doet er weinig aan op dat moment. Misschien toeteren, maar ik heb ook mijn route die ik loop of fiets of wat dan ook, kom ik niet heel veel overweg tegen. Als ik aan het hardlopen ben, dan probeer ik ze ook altijd te ontwijken. Want stel dat er een trein aankomt, dan moet je stilstaan. Dat is niet fijn tijdens het hardlopen. Nee, ik heb nog zelf niet echt zo meegemaakt dat de mensen echt gaan slalomen of wat dan ook. Gelukkig niet. Krijg de belletjes wel. Als ik aan het werk ben, de telefoontjes. Ja, er is een overwegstoring en iedereen is aan het slalomen. Ja. Klopt, weten we dat mensen dat doen. Dat mag niet. Ons advies is altijd zoek een alternatieve route. Maar dat is ook een reden waarom treinen voorzichtig gaan rijden.
Je vertelde net, er is maar 1 meldkamer in Nederland, waar eigenlijk alle meldingen binnenkomen. Dus eigenlijk doe je alles van Groningen tot Limburg.
Ja.
Is een stukje plaatselijke bekendheid, is dat nog van belang voor jou? Of werk je gewoon uit je systeem en daar staat alles netjes in?
In principe hebben wij alles in onze systemen en op onze kaarten waarmee je werk moet kunnen doen. Ik merk wel dat ik mijn ervaring als conducteur op stations weet hoe het er buiten uitziet. Dat heeft voor mezelf wel eens een voorkeur. Dat je niet altijd een fietspad ziet, maar dat ik wel weet dat die er ligt. Voor incidentenbestrijding bijvoorbeeld. En er weet dan een collega die van buiten komt, ja, want die hebben we natuurlijk ook, die weet dat niet altijd. Je ziet soms ook iets sneller, denk ik wel, bepaalde impact. Wat een gestrande trein bijvoorbeeld heeft, als die op welk punt die staat. Of die dan wel of niet heel veel hinder gaat opleveren.
Natuurlijk ook treinen die van Nederland de grens overgaan naar het buitenland en vice versa.
Ja.
Is dat nog een aandachtspunt voor jou?
Ja en nee. In principe is het gewoon een trein binnen Nederland. Maakt niet uit of die... Soms moet je er wel even rekening mee houden met de Eurostar die naar Londen rijdt. Die mensen gaan in Amsterdam en Rotterdam allemaal door de douane. Als er wat mee aan de hand is, dan mag die trein eigenlijk ook niet zo heel makkelijk geëvacueerd worden. Daar moet je af en toe rekening mee houden.
Dus die mensen zitten soms langer in een trein gestrand dan een reguliere binnenlandse trein sneller geëvacueerd zou zijn. En wat je vaak hebt is treinen die vanuit het buitenland komen in Duitsland en België. Daar hebben ze een andere spanning op de bovenleiding. Dus daar moeten de treinen, die rijden altijd door een spanningsluis. En dan gaan er ook nog wel eens dingen mis. Dan stranden ze wel eens. Hebben ze niet genoeg snelheid of...
En heb je misschien een voorbeeld van een incident wat dan aan de andere kant van het land plaatsvindt en wat best een grote impact heeft?
We werken voor heel Nederland, dus je weet het. Het maakt mij niet heel veel uit dat ik in Utrecht zit. Het gebeurt. Het is zo. Je weet wel, bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk de Betuwe-route voor alle goederentreinen. Duitsland is heel erg druk bezig om die aansluiting in Duitsland ligt er eigenlijk nog niet. Dus ze rijden in Nederland een heel stuk over de Betuwe-route. En dan moeten ze bijvoorbeeld bij Arnhem het reguliere spoor op. Bij Elst is dat. En dan gaan ze via Zevenaar de grens over. Daar is Duitsland nu druk aan het werken om de aansluiting te maken. Ook op de hoogsnelheidslijn, de Betuwe-route, de goederentreinen. Daardoor moeten we meer goederentreinen door Brabant. Ja, heb je nu dus een gestrande trein in Brabant. Dan heb je niet alleen de reizigerstreinen gestrand, maar ook meer de goederentreinen gestrand. Dus je hebt veel sneller heb je je baanvak vol, bijvoorbeeld tussen Breda en Tilburg. Met alle overwegen en storing die erbij komen. Ja, en dan is het af en toe wel even doorwerken. En dan heb je wel wat dingen aan te melden bij de hulpdiensten bijvoorbeeld. Die overwegstoringen, want die melden we aan. Want dan kan een ambulance of wat dan ook, die kan de overweg ook niet oversteken.
Voor mij zei je net aan het begin dat je rond de 30.000 storingen per jaar basis hebt. Mm-hmm. Zijn er ook bepaalde verbanden te vinden tussen storingen?
Niet direct. Soms merk je wel dat er een vervoerder een nieuw type materieel heeft. En dan merk je dat daar er zitten kinderziektes in. Dan kan het gebeuren dat daardoor juist vaker treinen stranden op bijvoorbeeld, wat ik net zei, in zo'n spanningssluis. Vooral omdat we nu ook treinen hebben die vanuit NS het conventionele net rijden en het hoogsnelheidsnet. Er zitten ook spanningssluizen. Ja, daardoor stranden ook nog wel eens treinen. En dan gebeurt het ook nog wel eens dat je bijvoorbeeld op een bepaald baanvak, ja, ik noemde net al Breda Tilburg, als daar in één keer van één type trein veel treinen kort achter elkaar stranden, ja, dan ga je toch wel even dingen afvragen van, ja, zit er een storing in het spoor? Zit er een storing in de bovenleiding? Wat is daar aan de hand? Daarom is het ook altijd wel belangrijk dat wij weten wat het probleem is. Machinisten zijn ook mensen, die maken ook wel eens een bedienfoutje. Is het dat? Ja, of zit er toch problemen in de bovenleiding met de spanning? Is de spanning te laag of juist te hoog? Dat kan gebeuren. Dat moeten we af en toe ook wel eens in de gaten houden. Dan zeggen we, nou, bij Tilburg, we hebben nu in één keer, in anderhalf uur tijd, hebben we vier keer een trein gestrand staan. Nou, toch even kijken wat er aan de hand is. Oh nee, die had een defecte rem, die had een defecte deur. Die was even een bedienfout van de machinist. Ja, dat kan gebeuren. Dat moeten we ook wel een beetje in de gaten houden. En soms inderdaad, dan stranden de treinen. Ja, je kent allemaal het voorbeeld wel van de herfst, de winter, rijp aan de bovenleiding. Dan kunnen er ook meerdere treinen stranden. Ja, dan heb je wel een probleem aan de infra. De bovenleiding valt onder de infra. En dat is dan kapot. Dus ja, dan moeten we eigenlijk, ja, het is een beetje lullig soms, maar dan moet je of wachten tot de zon gaat schijnen, dat die rijp smelt. Ja, of dat er een trein langs kan die rijp snel eraf rijdt. En dat gebeurt vaak in de nacht wel. Plannen ze rijpritten in. Ja, om die bovenleiding schoon te houden. Dat komt er niet altijd aan.
Hoe werkt het dan om het rijp eraf te rijden? Zijn er speciale treinen of ga je dan juist heel hard of heel zacht?
Er wordt een bepaald type trein voor gebruikt. Met name de wat oudere treinen, die koplopers. Ik weet niet of je dat wat zegt. Ja. Waar de machine zo heel hoog zit. Die zijn wat beter beveiligd van binnen. Die kunnen dan de rijp eraf rijden. Het nieuwere type is daarin wat storingsgevoeliger. Waardoor de stroomafnemer die tegen de draad aankomt, die schiet dan eigenlijk automatisch naar beneden. En daarom lukt het met die oudere wel.
Zo zien we je.
Ja, interessant hè.
Wat zou je tegen mensen zeggen? Wat zou je mensen aanbevelen die ook denken van, oh, ik wil ook graag conducteur worden of ik wil graag wel, ik heb ambities bij Prodo, incident bestrijden of ik wil graag in de meldkamer werken zoals Erik.
Mm-hmm. Ja, zoek mensen op waarbij je eventueel mee kan lopen of waar je in ieder geval het gesprek mee aan kan gaan. Zodat je inhoudelijk wel echt weet wat erbij komt kijken allemaal. Stiekem gebeurt altijd veel meer achter de deur dan wat je eigenlijk denkt in eerste instantie weet. Verdiep je goed. Met social media tegenwoordig is heel veel achtergrondinformatie te vinden. Maak daar gebruik van.
Erik, ik wil je ontzettend bedanken.
Ja, jij ook hartstikke bedankt. Fijn dat ik hier mocht vertellen over het werk op de meldkamer.
Ik vond het heel interessant.
Nou, ik wou net zeggen, ik hoop dat er wat duidelijkheid van is gekomen.
En tot de volgende.
Dat doen we, tot de volgende keer.
Dit was ons uitgebreide gesprek met Erik van de meldkamer Spoor van ProRail.
Hopelijk heb je na deze twee afleveringen een beter beeld gekregen van het werk achter de schermen van het spoor. Een wereld waarin snelheid, samenwerking en heldere communicatie letterlijk levens kunnen redden. Het werk dat vaak onzichtbaar blijft, maar onmisbaar is voor de veiligheid van miljoenen reizigers. Erik, ontzettend bedankt dat je zo open hebt verteld over jouw werk en de indrukwekkende incidenten die jij hebt meegemaakt. Vond je deze aflevering interessant? Deel het dan met je collega's, vrienden of familie die geïnteresseerd zijn in hulpverlening, spoorveiligheid of crisisbeheersing. En laat vooral een beoordeling achter. Daarmee help je ons enorm om nog meer luisteraars te bereiken. En vergeet niet, Alarmfase Rood verschijnt iedere twee weken op dinsdag. Abonneer je op de podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. Bedankt voor het luisteren, pas goed op jezelf en graag tot de volgende aflevering van Alarmfase Rood.
Bedankt voor het luisteren naar onze podcast Alarmfase Rood. Ben je enthousiast en wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan door op het belletje of volgen te klikken. Heb je tips, vragen of wil je zelf eens je verhaal doen in onze uitzending? Neem dan contact op via onze website. Alle informatie is te vinden in de show notes.